Zondag 23 is vanavond aan de orde. Volgens sommige mensen is dit een van de zondagen waaraan te horen is waar een prediker staat in het theologische veld. En wat vandaag de dag dan natuurlijk ook heel erg belangrijk is in het kerkelijke leven. De verleiding kan dan op de loer liggen om vanuit zondag 23 ook in te gaan op allerlei meningen die rondom deze zondag cirkelen. Nou, als dat de verwachting is waarmee deze of gene vanavond naar de kerk is gegaan, dan hoop ik dat u vanavond teleurgesteld met mijn uitkomt, want die kant gaan we niet op. Tegelijkertijd, gemeente, zegt dat ook wat over het belang van deze zondag. Zoals u dat vandaag de dag ook ziet, jongelui, een discussie over schepping en evolutie, wat op dit moment gevoerd wordt in het hart van de gereformeerde gezinten. Waarom is die discussie eigenlijk, nog los van hoe je erin staat? Dat is allereerst om verwarring te scheppen en om de Bijbelse eenvoud te verduisteren, zodat we gaan twijfelen, in dit geval aan Gods almacht. Als je twijfelt aan Gods almacht, kun je dan nog wel bidden om Gods zorg? Als we niet zeker weten dat God aan het begin van de schepping staat, zijn we dan ook nog wel zo van zeker of God vandaag de dag de schepping aanwezig is met zijn zorg en met zijn almacht? Het zegt ook wat over verschillende theologen. Ik sta er ook wel een beetje dichtbij, denk ik. Een van de grootste gevaren voor een theoloog, we zien dat op dit moment ook op een andere universiteit, in Kampen gebeuren, is hoogmoed. Als je het beter weet dan het woord, dan ben je theoloog af. Het zegt ook iets over het belang van zondag 23. Omdat er zoveel discussie is rondom deze zondag. Luther zei het al, met deze zondag, of in ieder geval met het stuk van de rechtvaardiging van de goddelozen, zondag 23 was nog niet in de tijd van Luther, maar wel het onderwerp natuurlijk, staat of valt de kerk? En dat weet de Satan ook. Dat de kerk staat of valt met het leerstuk van de rechtvaardiging van de goddeloos. En voortdurend zie je dat patroon terugkomen in de kerkgeschiedenis. Het is daarom ook goed dat op school kerkgeschiedenis wordt gegeven. Dat de dwaling altijd begint met het stellen van vragen. Ik heb u daar al een keer eerder op gewezen. Klopt het eigenlijk wel? We hebben het altijd zo gezien. Maar klopt het wel? En dat we dan een beetje rondwalen in die vraag en verdwaald raken. En uiteindelijk tot de conclusie komen dat het niet klopt. Dat we het altijd verkeerd hebben gelezen. En als we dan overgeleverd worden aan de leiband van mensen en losraken van het woord, dan is het einde daar. Vandaar ook vanavond die keuzes. Twee woorden over God en twee woorden over ons. Om zo dicht mogelijk bij de eenvoud van de rechtvaardiging van de goddelozen door het geloof te kunnen blijven. Zondag 23 staat natuurlijk niet op zichzelf. En zeker bij deze zondag moeten we daar op letten. Wat wil deze zondag? Dat blijkt al meteen uit de inzet. Laten we er maar even naar kijken. Er staat in dit vraag 59, maar wat baart het nu dat gij dit alles gelooft? Let je er even op, er staat niet dat je dit gelooft. Nee, de klem valt echt op dat ene woordje in deze vraag, dat gij dit alles gelooft. En met dat woordje alles wordt terugverwezen naar al die zondagen tussen zondag 7 en zondag 23. Dus zondag 8 tot en met 22 worden even samengevat in deze vraag met het woordje alles. Wat baat het nu dat je dit allemaal van zondag 8 tot en met 22 gelooft? Is dat een moment waarop de balans wordt opgemaakt in de Heidelberger Catechismus? We staan nu onderaan de streep bij wijze van spreken. We kijken even terug voordat we vooruit gaan. Nee, dat heeft alles te maken ook met het onderwerp van zondag 23, het geloof. Het geloof is in zichzelf helemaal niets. Het geloof is altijd afhankelijk. Allereerst afhankelijk van God. Maar vooral van die God die in de belofte tot ons komt. Zonder belofte is er geen geloof. En zonder geloof is er geen belofte, zou Luther zeggen. Om zondag 23 dus echt te kunnen begrijpen met heel ons hart, zijn we afhankelijk van het onderwijs dat in de achterliggende tijd gegeven werd en wat de Heidelberger op weg door het leven voortdurend wil geven vanuit zondag 8 tot en met zondag 22. Het werk van God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. En dat trof ons in de achterliggende tijd. Ik denk alleen maar terug, gemeente, aan zondagavond. Zondag die ging over de belofte van de vergeving van de zonde. Dat alles ons voor werd gesteld in de vorm van een belofte. Het was niet weerstellig, een soort uiteenzetting. Dit is God de Vader in de schepping. Je moet er een aantal dingen van weten en dan kun je weer verder gaan. Nee, het kwam tot ons als een belofte. God Almacht, die hij toont in de schepping en onderhouding van alle dingen. Diezelfde almachtige God wil om Christus wil een getrouwe vader zijn. Meerdere keren werd het ook toegespitst aan het einde van een zondag. Namelijk, ik kijk maar even willekeurig, gemeente, naar zondag 18. Dan ging dat zondag over de hemelvaart, de verhoging van Christus. En aan het slot van die zondag kwam die vraag: wat nut ons dan de hemelvaart van Christus? Er wordt iets gevraagd: wat weet je van de hemelvaart van Christus? Wat heb je ervan onthouden? Nee, wat nut het je? Wat voor troost heb je uit de hemelvaart van Christus? Nou, dat klinkt ook door in dat alles. Alles wat ons troost aangaande God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En wat is er dan veel uiteengestald? Dat wordt er in de Heidelberger Catechismus veel geëtaleerd voor het werk van de drie-enige God. Laten we die vraag trouwens ook niet verkeerd lezen, waarmee zondag 23 inzet. Alsof we eerst alles moeten weten, tot in de finesses toe, voordat we kunnen spreken over een waar geloof. Nee, het wordt ons voorgesteld, aangeboden. En we mogen het ons toe-eigenen. De loop van ons leven, bij elke belofte, het zij de belofte van het werk van God de Vader, het zij de belofte van de Heilige Geest, stelt zondag 23 de vraag: wat baat het je nu? Dat je deze belofte gelooft. Laat ik een voorbeeld geven om het duidelijk te maken, gemeente, voordat we verder gaan. Ik moest in de voorbereiding voor de preek denken aan een moment, nu ruim een jaar geleden, dat we de pastorie aan de Rijnstraat 50 betrokken. En een van de kleine kinderen die kreeg natuurlijk een nieuwe kamer. Nieuw behang, spulletjes erin. Het was voor een deel vertrouwd, eigen ledikant. Maar wat is dat dan mooi om te zien hoe een kind erop reageert. De eerste tijd, de eerste dagen hebben we die kleine nauwelijks gezien. Die stapte eerst de kamer binnen. Keek rond. En ging vervolgens in de dagen daarna met de poppen spelen op de kamer. Al spelend werd die slaapkamer eigen gemaakt. Nou, dat is eigenlijk ook de bedoeling van deze vraag van zondag 23. Als je zondag 8 tot en met 22 op jezelf ziet afkomen, dan is dat een golf van een oceaan, overweldigend, het werk van de drie-enige God. Maar al levend ons leven, met zijn moeite, met zijn zorg, met zijn strijd, met zijn aanvechting En ook wanneer de Heere gaat werken in ons hart en in ons leven, zullen we zo meteen ook zien, willen de belofte van het evangelie en daarachter God de drie enige toegeëigend worden. Zodat we steeds terugkomen bij zondag 1. Wat is uw enige troost? Wat is dat mooi, gemeente, dat we zo de Heidelberger Catechismus mogen lezen. Het wil geleefd worden. Het wil geleefd worden. En laten we zo ook deze zondagen gebruiken. Midden in de weerbarstigheid van ons bestaan klinkt keer op keer die vraag: wat troost u aan God? Het opvallende trouwens in zondag 23 is dat het antwoord eigenlijk maar heel kort is. Dat ik in Christus voor God rechtvaardig ben en een erfgenaam van het eeuwige leven. Dat is eigenlijk het hart van deze zondag. De inhoud waar het in deze zondag om gaat. Eenvoudiger kan ook niet, mag trouwens ook niet, omdat het evangelie eenvoudig is. Dat ik in Christus voor God rechtvaardig ben en een erfgenaam van het eeuwige leven. En dat woord rechtvaardig wordt dan opgepakt, kijkt u maar naar vraag 60, en wordt daarop voortgeborduurd. Hoe zijt gij dan rechtvaardig? Hoe ben je nu in Christus rechtvaardig voor God? En als dat antwoord zo meteen uiteenvalt, dan wordt duidelijk gemaakt, uitgelegd, hoe iemand in Christus wordt ingelijfd en uit Christus mag leven. We komen dus met zondag 23 op het terrein van het geestelijke leven, aan onze kant. De nadruk tot nog toe viel steeds op wat God belooft en wat God gedaan heeft en wie de Heere wil zijn, zondag 8 tot en met 22. Maar vanaf zondag 23 verschuift het perspectief in de Heidelberger Catechismus, wordt de schijnwerper verlicht van het werk van God naar het hart. Er wordt steeds meer uitgelegd hoe de Heere ook toegeëigend wil worden, hoe het werk van de Heer ook het eigendom mag worden van een zondaar. Zit aan de voeten van de zaligmaker en luistert naar het woord. Zondag 23 zet de deur daarvoor op. En we zullen ook zien in de komende tijd dat al die zondagen die daarop gaan volgen, ook de zondagen over doop en avondmaal, de zondagen over het gebed en over het gebod, eigenlijk steeds uitwerken wat hier in de notendop in zondag 23 uiteen wordt gelegd. Gods gerechtigheid, mijn gerechtigheid. En wat de vrucht, wat het leven daarvan is. Wat opvalt trouwens is dat in zondag 23, en ik ga nu even met u naar het antwoord, heel sterk de nadruk valt op het woord geloof. Alleen door een waar geloof in Jezus Christus. En met de inzet van dat antwoord wordt teruggegrepen op zondag 7. Ik wil toch even met u naar die zondag, anders begrijpen we zondag 23 zometeen niet. Zondag 7. Dan viel voor het eerst die uitdrukking vraag en antwoord 21. Wat is een waar geloof? Het antwoord was toen: een waar geloof is niet alleen een stellig weten of kennis waardoor ik alles voor waarachtig houd, wat God ons in zijn woord geopenbaard heeft. En wat heeft God in zijn woord geopenbaard? Nou, dat zie je tussen zondag 8 en 22. Maar ook een vast vertrouwen. Het welk de Heilige Geest door het evangelie in mijn hart werkt. Dat niet alleen anderen, maar ook mij, vergeving der zonde, eeuwige gerechtigheid en zaligheid van God geschonken is. Uit louter genade. Alleen om de verdiensten van Christus wil. Bij de zondagen gaat het dus om een waar geloof. Zondag 7 aan de ene kant en zondag 23 aan de andere kant. Maar toch met een verschil. Ik kan dat eigenlijk niet met mijn woorden uitleggen, gemeente. Ik moet dat doen Met een gebaar. Kijkt u maar. Zondag 7 is dit. En dan wordt van alles ingelegd in die lege hand. Zondag 8 tot en met 22. En zondag 23 is dit. Ik doe het nog een keer. Zondag 7 is de lege hand naar God. En in zondag 8 tot en met 22 wordt er uitgelegd wat God in die lege hand allemaal legt. De beloften van het evangelie. En in zondag 23 wordt uitgelegd hoe die hand teruggaat. Daartussen ligt in de tijd geen seconde. Het geloof gelooft of het geloof niet. Dat is één beweging. Waarin van Gods kant alles wordt toegezegd. Wordt dan alles in één keer geleerd? Nee, dat zullen we straks ook wel zien. Maar laten we dit overeind houden. Tussen zondag 7 en 23 ligt geen seconde tijd. Dus één beweging. Ik kan geen beter voorbeeld bedenken, gemeente, dan een Bijbels voorbeeld. Ik denk aan die geschiedenis in het Oude Testament. De koperen slang die wordt opgeheven. Waar de Heer Jezus op teruggrijpt in het gesprek met Nicodemus. Mensen zijn dodelijk gebeten door die giftige slangen. En als Mozes dan op Gods bevel die koperen slang maakt en op een hoge staak zet en zo door het leger gaat, zodat iedereen die slang kan zien, is één oogopslag voldoende om direct genezen te zijn. Die mensen worden niet half beter, moeten nog een paar keer kijken. Eén oogopslag. Kerngezond. Wie zei dat ook weer, jongelui? Als ik alleen maar de zoom van zijn kleed aanraak, dan ben ik genezen. En het evangelie zegt, terstond werd ze genezen van haar kwaal, die bloedvloeiende vrouw. Eén blik door de belofte op Christus. En de zonde wordt rechtvaardig verklaard door God. Dat doet God. Hij schenkt. Zo benadrukt zondag 23 heel sterk. En als dat woord schenken wordt gebruikt, gemeente, dan zegt dat ook alles iets over God in de eerste plaats. Dat God zich daarin niet laat leiden door medelijden. Ook niet door willekeur. Maar door zijn eigen soevereine wil. Hij schenkt aan wie hij wil schenken. En hij rechtvaardigt wie hij wil rechtvaardigen. En hij spreekt vrij wie hij wil vrijspreken. En doet hij dat niet, ook dan is God rechtvaardig. Dat hebben we toch gehoord ook aan het begin van de Heidelberger Catechismus. Aangezien wij dan naar het rechtvaardig oordeel van God tijdelijk en eeuwige straf verdiend hebben. En toen hebben we tegen elkaar gezegd, dat is niet daar een momentopname in zondag 5, dat is de grondhouding. Die nodig is om de troost van de Heidelberger Catechismus tot in onze ziel te voelen. Die verslagenheid voor Gods aangezicht. Dat je gebroken weten voor een rechtvaardig God. Het besef dat je geen been hebt om op te staan tegenover de Heer. En dat als God je voorbij zou gaan, je hem alleen maar gelijk zou moeten geven. Het is juist zondag 23 dat dat zo sterk benadrukt. Hij schijnt. geschenkt. Nochtans God zonder enige verdienste mijnerzijds. Uit louter genade mij de volkomen genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus schenkt. Het is dus in de diepste zin van het woord ook een geschenk. Er is niets vanzelfsprekends bij. Dat is dus geen 1 plus 1 is 2 geloof. Dat is ook niet een geloof dat eerst aan een aantal voorwaarden moet voldoen. Zodat het waardig wordt voor God, waarom hij in zijn bewogenheid het zou moeten schenken. Nee, hij geeft het of hij geeft het niet. Het is aan hem. Mag ik dat zo eens aan u en aan mezelf vragen vanavond? Ik kwam maar even met mijn vraag met de deur in huis. Kan dat ook leiden, gemeente? Dat de catechismus dit zo benadrukt. God schenkt. Waarin doorklinkt als de Heer het nou niet wil schenken. Dan is het ook goed. Omdat hij God is. Tegen wie wij gezondigd hebben. En hij daarom ook niet verplicht is aan ons. En we het ook niet waard zijn. Kijk, als we op die toonhoogte gaan zitten vanavond en luisteren naar zondag 23, dan vergaat ons ook de lust om te discussiëren over deze zondag. Als het besef in ons hart begint te leven, aangezien wij dan naar het rechtvaardig oordeel Gods tijdelijk en eeuwige straf verdiend hebben. En dat tegenover opeens zondag 23 komt te staan, God schenkt. Dan zijn we dus totaal afhankelijk geworden van Gods ontferming. Van Gods genade. Van Gods eenzijdige liefde. Van Gods bewogenheid. Van wat God wil met mijn leven. Er is nog iets wat doorklinkt in dat woordje schenken. Wanneer wij een geschenk geven aan iemand in het dagelijks leven, je geeft bijvoorbeeld een prachtig cadeau op een onverwachts moment en je ziet de verrassing op het gezicht van die ander. Hij voelt zich als het ware helemaal overweldigd en verlegen met de situatie. En misschien krijg je die vraag dan wel op dat moment, is dit echt voor mij? Weet je het zeker? En je moet hem ook wel van overtuigen, nee, dit is echt voor jou, je hebt het ook echt verdiend. Ik vind het ook fijn om het te geven. Iemand weer een beetje tot zichzelf is gekomen, dan pakt hij het uit en op een gegeven moment neemt hij het mee. En hij zegt bedankt en gaat met het geschenk weg en vanaf dat moment is het van hem. Maar je hoort in zondag 23 een andere toon doorklinken. Ik wil het even met u lezen, gemeente, ook om dat woordje schenken wat scherp te krijgen. Daar staat, alleen door een waar geloof, dat ware geloof, is dat nou van mij? Moet ik eerst gaan geloven voordat ik rechtvaardig ben? Je hebt dat wel eens, hè? Mensen die dat zeggen. Ik kom het hier ook trouwens wel tegen in onze gemeente. Ja, je moet gewoon geloven. Dat doe je moeilijk. Je moet het gewoon aannemen. Je moet dan altijd denken aan een uitspraak van Wijlen dominee van der Rent. Jongeren zegt dat denk ik niet zoveel meer, dominee van der Ent. Vraag het maar eens aan je vader of moeder. Dominee, als je die één keer hebt meegemaakt, dan vergeet je nooit meer. Maar die zei dat wel eens in zo'n situatie. Nou, hier heb je een stoel. Ga maar even zitten. Doe nou eens even voor. Ga maar zitten geloven. Kunnen we het afkijken en weten hoe het moet. En dat deed iemand niet vanuit een bepaald sarcasme. Maar stel je nou eens voor dat jij op die lengte zit. Je moet geloven. Ik krijg zo'n school toegeschoven. Ga maar even zitten. Laat het eens even zien. En dan voel je toch in één keer je onmacht op je afkomen. Ja, hoe moet je dat nou doen? Zitten geloven. Het klinkt natuurlijk heel bijbels. Je moet gewoon even aannemen. En ik snap het ook ergens. Er is ook een hele andere kant. En die komen we ook tegen, ook onder ons. Ja, God moet het doen. Dat wordt dan gezegd met een berusting, een stuk lijdelijkheid. Waar je de nood niet proeft van een ziel die vast is gelopen voor Gods aangezicht. En vanuit die nood gaat schreeuwen naar God. En zijn verlegenheid neerlegt bij de Heer als schuld voor de Heer. Maar het vertroostende hier in zondag 23 is dat juist in de Heidelberger Catechismus dat geloof in dat geschenk wordt meegegeven. Als God Christus schenkt, schenkt Hij tegelijkertijd het geloof. Want een zondaar weet geen raad met Christus zonder een waar geloof. Mag ik het eens met eerbied omdraaien, gemeente? Christus kan ook niet omgaan met een zondaar die geen geloof heeft. Hoe kan hij zichzelf nou wegschenken als er geen lege hand is en geen hart dat leeg gemaakt is door Gods geest om Christus zich toe te eigenen als zijn Christus? Let je even op bij dat woord waar geloof. Dat staat hier niet als een voorwaarde in zondag 23. Dat klinkt mee in dat geschenk. God schenkt Christus gerechtigheid. En daarin schenkt hij ook het ware geloof als een gave van God. Efeze 2 vers 8 tot en met 10 mee. Wat is God toch machtig, gemeente? Want hij niet alleen het werk van Christus wil geven aan een ieder die het hoort. Maar dat hij ook het werk van Christus kan geven aan hem of haar aan wie hij het wil geven. Wij staan in onze verlegenheid voor God. Maar God kent geen verlegenheid met onze zonde en ongeloof. Hij heeft daar een passend antwoord op in de gave van het geloof. En maakt dat het geloof ook iets dat we voor ons gevoel nooit in de vingers krijgen? Dat het altijd het werk van de Heilige Geest is en blijft? Het hoort bij God. Je kan dat niet opkloppen in je hart. Je draagt dat niet in een potje mee, in je binnenzak. Het is steeds bedelen aan God die wil geven. Schenk. Het tweede woord, kijkt u maar even met me mee. Nochtans God zonder enige verdienste mijnerzijds, is ik tot de helft van dit antwoord uit louter genade mij de volkomen genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus schenkt en toerekent. Toerekenen. Dat is een woord wat de Heidelberger niet zelf heeft bedacht. Dat moeten we ons ook vandaag de dag niet laten aanpraten. Hier in de Heidelberger Catechisme staat verouderd taalgebruik, bijvoorbeeld dit woord toerekenen. Het is een voluit Bijbels woord. En ik wil daarvoor toch wel even met u naar de schrift, naar Romeinen 4. Kijkt u maar even met me mee. Romeinen 4. Dat is het eerste deel in de Romeinenbrief waarin Paulus gaat uitleggen wat de rechtvaardiging van de goddeloze is. En zoals we Paulus kennen, doet hij dat aan de hand van de Bijbel. En dat is voor Paulus natuurlijk het Oude Testament. In die eerste drie hoofdstukken heeft Paulus de radicaliteit van de zonde beschreven en van allerlei kanten belicht. En in hoofdstuk 4 maakt hij dan de overstap naar de rechtvaardiging van de goddeloze door het geloof alleen. En hij begint met het bekende voorbeeld van Abraham. Dat ligt ook voor de hand. Als we letten op de mensen aan wie Paulus dus schrijft, het Joods publiek, Abraham is de vader aller gelovigen. Maar het heeft ook met iets anders te maken, omdat in Genesis voor het eerst dat woord toerekenen wordt gebruikt. En Paulus citeert dat ook letterlijk. Ik wil het even met u lezen vanaf vers 1. Wat zullen wij dan zeggen? Dat Abraham onze vader verkregen heeft naar het vlees. Want indien Abraham uit de werken gerechtvaardigd is, zo heeft hij roem, maar niet bij God. Daarmee wordt bedoeld, jongelui, als Abraham nou door zijn goede werken rechtvaardig zou zijn bij God. Hij heeft zo lang geduld gehad. Volgde God onvoorwaardelijk vanuit Ur der Chaldeeën naar het beloofde land Kanaan. Hield vast aan Gods dienst midden in dat heidense Kanaan. Zou God dan op enig moment niet de balans moeten opmaken en Abraham belonen? Nou zegt Paulus, als dat het geval zou zijn geweest, dan kon Abraham op zijn schouders, op zijn borst kloppen, had hij roem bij zichzelf, want hij had het verdiend. Maar God kreeg geen roem, geen eer, het slot van vers 2. En Paulus zegt dan, wat zegt de schrift nu eigenlijk? Wat staat er in je Bijbeltje? En Abraham geloofde God en het is hem gerekend tot gerechtigheid, tot rechtvaardigheid. En Paulus legt dan dat schriftgedeelte uit. Nu degene die werkt wordt het loon niet toegerekend aan genade, maar aan schuld. Met andere woorden, als jij een bijbaantje hebt en je hebt een afspraak met je baas, zoveel krijg je in het uur, aan het einde van de dag krijg je loon. Daar heb je recht op, dat is de afspraak die gemaakt is. Maar bij Abraham ligt dat anders, vers 5. Dan zegt Paulus, doch degene die niet werkt, maar gelooft in hem. Die mensen, nee, die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid. Daar staat van Abraham dat hij een goddeloze is. Net zoals dat van jou en van mij geldt. En van een goddeloze kun je geen geloof verwachten. Een goddeloze is goddeloos, denkt goddeloos, doet goddeloos. Ik hoop dat u het met me aanvult. Blijft goddeloos. Alles wat hij meer heeft is geschonken. Ook het geloof, zegt Paulus in dit vers. En Paulus pakt dan naar een ander bijbelgedeelte, dat is typisch ook voor het Nieuwe Testament, vaak twee schriftgetuigen, in de mond van twee of drie zal al het woord van God bestaan. Vers 6, gelijk ook David de mens zalig spreekt, welke God de rechtvaardigheid, en dan komt weer dat woordje, toerekent zonder werken, zeggende, zalig zijn zij welke ongerechtigheden vergeven zijn, welke zonden bedekt zijn. Zalig is de man welke de Heere de zonde niet toerekent. Tot 7 keer toe staat het hier in Romeinen 4, dat woordje toerekenen. Wat betekent dat nou eigenlijk? Toerekenen. Ik denk aan een situatie in het dagelijks leven, gemeente. Ik hoop niet dat u het overkomt, maar stel je voor, morgen rij je weg, straat uit, je let even niet op. Een botsing. Nou, als je van de eerste schrik bekomen bent, dan ga je aan de kant van de weg staan. En je gaat de schadeformulieren invullen. En de verzekering wil eigenlijk twee dingen weten. Wie is er aansprakelijk? De oorzaak? En wat is de schade? Het bedrag. Als jij aansprakelijk bent, wordt het jou toegerekend. En krijg je niets. En als het ongeluk je overkomt, dan word je vrijgesproken en niet toegerekend. Dan krijg je wel dat bedrag uitgekeerd. Zo doen wij dat mensen onderling. Maar God handelt anders. Als God zegt, ik schenk je dit? Dan geeft God daarmee aan, ik reken jou dit toe. Want jij bent aansprakelijk. Mag ik even stoppen, gemeente? Jij bent aansprakelijk. Er zitten hier onder ons mensen die daarmee worstelen. Voor Gods aangezicht. Heer, ik ben aansprakelijk voor de ravage in mijn leven. Als ik terugkijk op mijn leven, dan is het één grote puinhoop. Aangericht door mij. Het is maar goed dat het meeste bekend is in de binnenkamer en niet op straat. Anders zou ik nooit met mijn gezicht onder de mensen durven laten zien, of niet? En u zegt zondag 23, als God Christus schenkt, dan is dat niet alleen een gaaf, genade, maar dan gaat Gods handelen veel verder en is Gods handelen daarin ook zo heel anders. Hij rekent het mij toe. Volkomen gerechtigheid, waarmee God wil zeggen, in de kribbe lag niet mijn zoon, maar lag jij in Christus. In Gethsemane worstelde niet mijn zoon, maar worstelde jij in Christus. Op Golgotha werd niet Christus gekruisigd, maar werd jij in Christus gekruisigd. Galaten 2 en 3. In de hof van Jozef van Arimathea werd niet Christus begraven, maar werd jij in Christus begraven. Op die vroege morgen stond niet Christus op, maar stond jij in Christus op. Romeinen 5, 6 en 8. Op de berg voer niet Christus op, maar voer jij met Christus op. Aan mijn rechterhand zit niet Christus, maar zit jij in Christus. Efeziërs 2, vers 6 tot en met 8. Dat is toerekenen. Alsof ik, zegt zondag 23, alles heb gedaan wat Christus voor mij heeft gedaan. Dat is wat ontroerend, gemeente. Het troost. Dat woordje toerekenen. Ik begin nou ook iets te begrijpen trouwens van zondag 1. Wat is nou je enige troost bij die leven en sterf? Wel, mijn enige troost is vooral dat ik niet meer van mezelf, maar het eigendom van Christus ben. Is dat toch een machtig stuk, of niet, zondag 23? Hier gaat het niet over vrome, bekeerde, bevindelijke mens die diep door zijn geleid. Hier wordt het geschonken en toegerekend, zegt Paulus in Romeinen 4, aan een goddeloos. Die zich niet in de eerste plaats goddeloos voelt, maar goddeloos is. Mag ik even vanuit zondag 23, gemeente, zo bij u aankloppen? Zit hier nou in de Bethelkerken goddeloos? Misschien ben je wel naar de kerk gegaan vanavond, omdat je moet. En ik ben blij dat je er bent. Want dan is het evangelie juist voor jou bedoeld. Nou komt zondag 23 en daarin de Heere naar jou. En die zegt tegen jou hier in de Bethelkerk, misschien wel op de achterste rij van de klokgalerij. Jij, goddeloos. Hier is mijn Christus. Een gekruisigde Christus. voor jou, die ik aan jou wil schenken en toerekenen. Dat is het evangelie. Dat is onvoorwaardelijk, omdat God als geen ander de nood in ons leven peilt en daar serieus rekening mee houdt. Hij verwacht ook niets meer van ons. Alles wat wij proberen aan te dragen hier in zondag 23 is trots, wordt gevoed door hoogmoed, ontkent ten diepste de radicaliteit van de zonde die zich voort heeft gevreten tot op de bodem van ons bestaan. Hoe bevindelijk het ook klinkt, maar in zondag 23 staat werkelijk alles van ons te buiten en daarom past alles van ons er ook zo heerlijk in. Nochtans, God, zonder enige verdienste. Kijkt u even met me mee, gemeente, naar dat antwoord. Want hoe zit dat nou met die beleving, hè? Wat beleef je nou als God dat schenkt en toerekent? Nou, laat het maar gewoon eens lezen. Eerste gedeelte van deze vraag. Er staat, mijn geweten klaagt me aan. Dat ik tegen al de geboden van God zwaarlijk gezondigd heb. Geen daarvan gehouden heb. En moet belijden, ik ben nog steeds tot alle boosheid geneigd. Dat is de beleving bij zondag 23. Geen zoete gestalte. De werkelijkheid van ons goddeloos bestaan. Dat is ook de ernst vanavond, gemeente. Als die twee zo even tegenover elkaar worden gezet hier in zondag 23, wat van mij is en wat van God is, dan is het dus ook echt alles of niets. Of alles van Gods kant. De gave en de toerekening van zijn Zoon Jezus Christus. Volkomen genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid. Of ik sta met lege handen. Met mijn geweten dat God gelijk geeft. Ik heb tegen alles gezondigd. Met de wetenschap dat er van mij niks te verwachten is. En met het besef dat ik daarom zonder God in het leven sta. Mag ik zo eens vragen op de man af, waar sta jij nou? Alles of niets? Alles of niets? Ja, dominee, weet je dat dan, dat je gerechtvaardigd bent? Jazeker. Dat weet je. Als God gaat werken in ons leven, gemeente, dan gaat dat echt niet aan ons voorbij. Dat gaat dwars door je heen, dat weet je zeker. Maar waar ligt die zekerheid dan in? En hoe weet je dat dan, dat je gerechtvaardigd bent door het geloof? Mag ik zo eens wat voorbeelden uit praktijk noemen, gemeente? Ik kwam een keer iemand tegen die vertelde dat hij gedroomd had. En in zijn droom had gezien hoe God hem had gerechtvaardigd. Ik kom het niet in de Bijbel tegen. Het is me een keer overkomen dat ik iemand sprak die had een visioen gezien. Met een rechtbank. Voor de kennis onder ons, de vierschaarbeleving. Kom het niet in de catechismus tegen. Ook niet in de schrift. Waar ligt dan die zekerheid van zondag 23? Wel, laten we maar eens kijken. Daar staat, aan het slot van 61, dat ik die niet anders, dus Christus gerechtigheid, die niet anders dan alleen door het geloof. Niet door een visioen, niet door een droom, niet door een gevoel, ook niet door aanpraat. Alleen door het geloof aannemen en toe-eigenen kan. We zeiden vanavond tegen elkaar aan het begin dat geloof komt helemaal mee in dat schenken van God. Dat veronderstelt God niet bij ons. Dat hij bij wijze van spreken eerst moet wachten totdat wij gaan geloven. En dat hij dan pas alles van hem kan meegeven. Nee, in het schenken van Christus schenkt hij het geloof om Christus te omhelzen. Daar ligt dus ook de zekerheid van de rechtvaardiging. Dat is de ondertoon in het geloofsleven. Dat is het van overtuigd, niet van zichzelf, maar van wie God in Christus voor mij is geworden. Daarom, en dan zijn we aan het einde van de preek weer terug bij het begin, gemeente, daarom is het zo gouden greep geweest, ook in de Heidelberger Catechismus, dat voordat zondag 23 aan de orde wordt gesteld, de rechtvaardiging van het geloof, eerst wordt uitgelegd wat de belofte van het evangelie betekenen, zondag 8 tot en met 22. Daar richt het geloof zich op. Op een belovend God. En daar wordt het geloof gevoed. De belofte van het evangelie. En daar vindt het geloof zijn houvast in. De belofte van het woord van God. En daar zegt het geloof amen op. Op de betrouwbaarheid van God. En daar geniet het geloof heilig van. Van de gewilligheid van God. Hij wil het schenken. Ook aan mij. De rechtvaardiging door het geloof, gemeente, weet zich zeker van wie God is. Al strijdt alles daartegen. Niet van buiten, maar vooral van binnen. Zelfs als mijn geweten me aanklaagt. En in mijn hart het diepe besef leeft dat ik tegen al de geboden van God zwaarlijk gezondigd heeft. Dan zegt het geloof maar omdat God maar heeft gezegd. Maar nee, daar is vergeving altijd bij u geleefd, geweest. Dan vindt het geloof zijn houvast in het nochtans God zonder enige verdienste mijnerzijds. Uit louter genade bij de volkomen genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus schenkt en toerekent. En daarom is die rechtvaardiging van het geloof ook een voortdurend proces. Dat is geen momentopname. Iemand die een datum en een tijd kan aanwijzen waarop hij bewust de rechtvaardiging door het geloof heeft meegemaakt, kom het niet in de schrift tegen. Kom het er gewoon niet tegen. Het geloof zoekt voortdurend schuiling en troost te vinden in de kruiswonden van Christus, zegt Guido de Bray in zijn artikel over de rechtvaardiging door het geloof. Het geloof is voortdurend bezig te ontdekken de machtige daden van God, de drie-enige, in de belofte van het evangelie. Het geloof wil voortdurend gevoed worden. Dat kan niet op de been blijven met een streep op de kalender daar en toen. Dat heeft Christus nodig en God in Christus. Anders sterft het. Dat zoekt dagelijks Gods aangezicht. En zodra de gelovige het idee krijgt dat hij gerechtvaardigd is, wordt het tijd dat zijn benen worden gebroken. En hij weer door het ijs zakt in het geestelijk leven. En weer voor God gaat beleven wie hij werkelijk is. Een goddeloos, waar geen draad van deugd. Die het alleen maar van God moet hebben. Tot en met de laatste snik van zijn leven. Het kan niet anders, gemeente, dat we aan het einde van de preek over zondag 23... niet alleen kijken naar dat woordje aannemen en toe-eigenen, het wordt mijn eigendom, maar terug moeten grijpen op zondag 1. En laten we dat als slot ook doen. Kijkt u maar even met me mee. Er werd gevraagd in zondag 1, wat is nou uw enige troost bij dit leven en sterven? Dan staat er niet in deze zondag dat ik gerechtvaardigd ben. Dat ik de vierschaarbeleving heb meegemaakt. Dat ik een datum kan aanwijzen. Er staat in deze zondag dat ik met lichaam en ziel beide in het leven en sterf niet mijn, maar mijn getrouwe zaligsmaker Jezus Christus eigen ben. Die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden, zelfs mijn zondige aard, volkomenlijk betaald. En mij uit alle heerschappij des duivels verlost heeft. Mag ik even de vinger leggen bij wat er nu volgt. En alzo bewaard. Hij bewaart. Daar heeft het geloof krediet op. Op Christus trouw. Dat zonder de wil van mijn hemelse Vader geen haar van mijn hoofd vallen kan. Ja, ook dat mij alle ding tot mijn zaligheid dienen moet. Waarom hij mij ook door zijn heilige geest van het eeuwige leven verzekerd heeft. Die kalender, nee, verzekerd tot op mijn sterfbed toe. Wanneer misschien de hel voor de laatste keer alles op alles zet, om het zicht op God te verduisteren, is daar dat machtige werk van de Heilige Geest. Dat het geloof richt op God en hem voortaan te leven van harte willig en bereid maakt. Jezus Christus, uw verzoenend sterf, is het rustpunt van mijn hart. Amen.